Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Maar het was gewoon een totale blockout, een totale angstervaring die ik nog nooit zo heb ervaren.
Ik was gewoon een lopend lijk. Ik woog nog 61 kilo.
Wat? Hey, wat? Wat kan er nou gebeuren? Wat? Hey, wat? Wat kan er nou gebeuren? Podcast.
Hallo, mijn naam is Najib Amhali en ik ben een verslaafd in herstel. 52 jaar oud. Mijn verslavingen waren cocaïne, snuifcocaïne, gokken, voornamelijk online, en drank.
Hoi, ik ben Reda. Ik ben verslaafd in herstel. Ik was verslaafd aan gokken, drugs, drank en heel veel gedragingen. Mijn verslaving is begonnen toen ik denk een jaar of 6 was. Ik kon nooit stoppen met knikkeren. Dat was een obsessie geworden. Hè. Ik werd midden in de nacht wakker om naar mijn knikkers te kijken. Dat heeft zich later ontwikkeld naar gokken met geld.
Mijn vader deed best wel zwaar werk, 5 ploegendiensten. En was denk ik niet gelukkig hier in Nederland. Omdat hij alles heeft achtergelaten om een beter bestaan op te bouwen in Nederland. Dus hij was op een of andere manier ook depressief. En ik denk dat hij daardoor af en toe iets te veel dronk. Om het, om zijn gevoel weg te drukken. En ik als klein kind vond ik dat wel grappig. Hij had voornamelijk een vrolijke dronk. Dat wil zeggen dat als hij dronken was, dan ging hij zingen, dansen en op tafel staan. Dus als kind kan ik me dat nog heel goed herinneren. Dat we op feesten waren, bruiloften. Ja, dat mijn vader gewoon de gangmaker was. Zijn bijnaam was ook Pipo, van Pipo de Clown. En van hem heb ik eigenlijk het muzikale. Wij waren altijd de gangmaker samen. Dan pakte hij een trommel en ik een trommel. En dan gingen we op feesten en Marokkaanse bruiloften en dat soort dingen. Gingen wij muziek maken. En ik weet ook nog dat ik als jong kind, wij woonden op de flat. En aan de andere kant van de flat had je de dealer. Dat was een oude hippie. En dan kreeg ik van mijn vader 10 gulden. Let op, dames en heren, guldentijd. 10 gulden. En dan moest ik 10 gulden materiaal halen. Geen idee wat het was. Maar dan zat ik bij die oude hippie in zijn keuken. En dan kreeg ik een glas limonade. Dan ging die oude hippie die ging het Afghaan pakken of de Ktama of wat dan ook. Maar geen idee wat het was. Dat was een brokje. Ja, donker spul. En het werd in een folietje gegeven. En dan kreeg ik het. Zegt hij, geef dit maar aan je vader. Mijn vader die stopte dat in de sigaret. Dat rook altijd, heel vreemd. Hoe mijn vader zich daarna gedroeg, weet ik niet. Maar volgens mij is dat natuurlijk een downer, weet je wel. Waar je relaxed van wordt. Dus ik heb dat als klein kind altijd wel nieuwsgierig gevonden wat het nou precies was. Maar nooit echt geweten, totdat ik een jaar of, denk, 13 was.
Dat knikkeren, dat zorgde ervoor dat ik even bevrijd was van mijn gevoelens. Weet je, dat zorgde ervoor dat ik in een soort van tunnelvisie terecht kwam. En dan was ik alleen maar bezig met knikkeren. Ik kwam er op hele jonge leeftijd achter dat ik niet op een gezonde manier met mijn gevoelens kon omgaan. Bij mij thuis werd er niet over gevoelens gesproken. Dus ik dacht dat normaal was. En die gevoelens die kropten zich gewoon op. Hè. Er was heel veel verdriet bij ons thuis, omdat mijn vader op hele jonge leeftijd was overleden. En toen ik eenmaal drugs begon te gebruiken op mijn 11e, toen waren al die gevoelens van rusteloosheid, angst, lage eigenwaarde en neerslachtigheid, die waren in één keer weg. En toen dacht ik bij mezelf, goh, ik heb iets gevonden. Dit ga ik mijn hele leven ga ik dit blijven doen.
Ja, en dan ben je 13. En dan uitproberen een jointje. En dan een enorme lachkick krijgen. Dat je denkt, wat gebeurt hier? Dus volgens mij voor het eerst dat ik onder invloed was. En ja, geestverruimende middel nam. En ja, dat was een heel raar effect. En daarna kreeg je een enorme vreetkick. Dus het was lachen en eten. En dan appte het weer weg. Maar het was denk ik 13, 14. Ja, één keer in de week, één keer in de twee weken. Het was niet op dagelijkse basis. En ik moest uitkijken, want ik woonde nog thuis. En zij mocht al helemaal niet weten dat ik rookte. Want dat vond mijn moeder al heel erg. En laat staan dat ik vertelde dat ik hash rookte. Maar ik merkte wel dat ik een jaar of 16 was, 17... dat ik in de zakken van mijn vader ging kijken of hij nog wat had. En daar vond ik dus dat foliepapiertje met of dat zakje met hash. En dan brokkelde ik er wat vanaf en dan nam ik dat mee om zelf te roken.
Ik ben begonnen op mijn 11e met softdrugs, met drank en wiet en hash. En op mijn 13e ben ik gaan snuiven. En ben ik pilletjes gaan gebruiken, partydrugs, zoals ze zeggen, MDMA, pillen, speed. En op mijn 15e zat ik aan de blokfluit. En de blokfluit, dat is de crackpijp. En toen ging het heel erg hard.
Weet je, ik denk 16, 17 en dan ga je naar de discotheek. Bij mij moest het ook allemaal stiekem, want wij mochten niet weg. Tenminste, mijn moeder wist niet waar we heen gingen, maar ik zei, ik zit bij een vriend. Maar dan gingen we naar de discotheek, zei ze om 12 uur bij thuis, anders doe ik de deur dicht. Nou ja, dat deed ze ook de deur dicht. Dan kwam ik binnen en dan was het 1:30, 2:30 en dan was de deur dicht. En dan moest ik aanbellen en dan ging ik weg. Want dan zou ze de deur open doen, want als ze daar stond, ja, dan kreeg ik een paar klappen. En niet te hard overigens, maar wel een paar klappen. En als ze rookt dat ik had gedronken, ja, dan kreeg ik extra klappen. Dus ja, ik stond altijd gewoon in het halletje. En dan ging ik nog even wachten en dan denk ik, oké, ze is nu wel weer naar bed gegaan.
Dat gokken, dat begon immense proporties aan te nemen. Ik was echt heel erg verslaafd aan gokken. Dat gokken, dat is er altijd geweest. En dat was iets, kijk, als ik gebruik, dan zie je dat gewoon aan me. Dan zie je dat aan mijn ogen, dan zie je dat aan mijn gedrag. Maar met gokken, dat zie je niet gelijk aan me. Dus ik heb heel lang heb ik dat gokken kunnen verzwijgen, hè? Voor mijn moeder destijds. En ja, de drugs die waren er altijd geweest. Ik ging heel veel uit. Hè. Dat was het begin van de house-tijd. Ik vond het leuk om uit te gaan. Ik dacht van, nou, iedereen gebruikt drugs. Iedereen in Amsterdam, weet je, als iemand niet gebruikte, vond ik dat raar.
Ja, het allerergste wat er was familie overgekomen uit Duitsland. En die zaten er allemaal. Als een familie komt, dan blijven ze altijd heel lang op. En volgens mij kwam ik die dag echt niet bezopen, maar wel beschonken binnen. En ik schaamde kapot en iedereen zat daar en ik ging daar op een stoel zitten. En ik probeerde niet te laten zien dat ik had gedronken. En zij praatte tegen me en ik dacht, oh man, dat heb ik me echt kapot geschaamd. Denk ik een jaar of 17, 18 was. Weet je, dat je nog steeds thuis woont en de regels moet accepteren. Maar ook het feit dat je uit een cultuur komt waar het niet hoort dat je drinkt of überhaupt dronken bent.
Dus ik liep buiten, liep ik rond alsof ik met mijn borst naar voren. Alsof ik het allemaal onder controle had. Maar van binnen begon er iets te borrelen. En wat er begon te borrelen, is dat ik op een gegeven moment zag dat ik de controle aan het verliezen was. En dat was heel erg bijzonder, dat ik de controle aan het verliezen was. Het uitgaan, ik vond het helemaal te gek om uit te gaan. Ik vond het heerlijk. Ik ging 2 keer per week uit. 1 keer 3 dagen, 1 keer 4 dagen. En ik vond het heerlijk om te afteren. En ik vond het heerlijk om geld te verdienen. Alleen, ik wist niet dat ik op dat moment de poorten van de hel had opengetrapt.
Ja, de allereerste keer dat ik weet nog wanneer het gebeurde. Dat was op een soort van feestje. En toen ging dat rond. En toen zeiden ze, moet jij niet proberen. En ik had nog nooit van mijn leven überhaupt cocaïne gedaan. Maar voor ik het wist, dacht ik, ja hoor. En ik kreeg het rietje en ik deed het in mijn neus. En ineens, ja, wat er dan gebeurt, dat zie je wel eens in die films. Weet je, dat er van binnen zo in je hoofd. En dan dat je denkt, wow, wat is dit? Het lifte me ook op een gegeven moment op, weet je wel. En ik praat al heel veel. Maar nu ging ik nog sneller praten en ik was nog ad remmer. En toen dacht ik, wow, wat is dit? Het deed wel heel erg pijn aan mijn neus, want het was waarschijnlijk hele slechte cocaïne. En gemixt met weet ik veel wat, was het allemaal mee versneden. Daar had ik nog toen destijds geen verstand van. Maar dat was de allereerste keer. En ja, dan zit je in zo'n praatflow en alles is leuk. En je kijkt naar iets op tv. En ik weet nog, het was een soort van paardensport, dressuur. Ja, en ik wist alles te vertellen over paarden en over dressuur en dat soort dingen allemaal. En ik denk, na een half uur app dat weer weg. En zodra je weer een nieuwe snuif neemt, ben je er weer.
Ik kon absoluut, het gaat nu gelukkig wel wat beter, maar ik kon absoluut niet met geld omgaan. Zeker niet. Ik had echt een gat in mijn hand de grootte van een bowlingbal. En het was echt een probleem, want kijk, gebruiken, dat doe je en op een gegeven moment val je gewoon neer. En ik deed drugs gebruiken, dus heel veel snuiven, hè, en gokken. Dus dat ging dagen door, maar de spanning die en de gewetenloosheid, die werden ook groter. Want ik begon op een gegeven moment echt gewoon, ik heb wel eens gehad dat ik een paar ton per dag verloor. En dat was heel erg pijnlijk, want dat deed ik high. En dan was ik dagenlang wakker. Ja, en de volgende dag werd ik dan wakker en dacht, oh, wat heb ik gedaan? En dan, dus mijn risico's om geld te verdienen werden ook steeds groter. En dat zorgde ervoor dat ik echt in hele penibele situaties ben gekomen.
Op een gegeven moment, als je dan weer ergens bent en iemand zegt, hier, en je houdt zich, ja, ik wil ook. Nee joh, ik heb voor je. Maar ik denk, nee, ik wil voor als ik jou niet zie of ik wil niet op een feest, maar als ik thuis alleen ben, wil ik dat gaan gebruiken. Ja, en dan in het begin heb ik dat, toen was ik net redelijk aan het doorbreken. En toen zei iemand, nou, dat moet je niet zelf doen, joh. Anders, hij zegt, als je nodig hebt, kom maar naar mij toe. Dus ik reed de hele tijd van Amsterdam reed ik helemaal naar Purmerend bij iemand die dat voor me leverde. En daar gebruikte ik ook. En ja, hij gebruikte mee. Dus de helft was, weet je wel, dat was een dealer die ook don't get high on your own supply, zeggen ze wel eens. Maar dat was een dealer die graag ook meedeed.
Wij waren een groepje en wij transporteerden ecstasy naar Amerika. En dat deden we op allerlei manieren. En uiteindelijk zijn we daar met z'n allen voor gepakt.
Ik ben toch wel een beetje een alleengebruiker in die zin van dat ik... Ik was net aan het doorbreken, naam aan het maken. Nog niet helemaal, maar mensen herkenden me al op straat. En dat ik niet wilde laten zien dat ik... Kijk, drank is geaccepteerd, een joint. Maar cocaïne was nog in die tijd... Oh, dan ben je een junk. Oh, dan ben je... Snap je? Dus ik merkte al dat als ik thuis zat... En wat ik heel erg creatief was met muziek... Maar ook met dingen schrijven... Dat ik dan veel meer in mijn element was. Dus dat ik dat dan deed. En porno kijken natuurlijk, hè. Ja, dat hoorde er ook bij in die tijd. Maar dat... was voor mij veel relaxter. Dus op een plek waar niemand me zag, niemand me aan kon spreken daarover, dat was thuis. Dus ik wilde veel meer thuis. Dus ik ging alles plannen om maar naar huis te gaan. Want meestal als ik dan uitging en ik had een relatie, ja, wist ik, weet je wel, als je om 2 uur thuis komt, dan gebeurt er niks, dan zegt ze niks. Maar ja, weet je wel, als ik helemaal bezig ben, geen stop meer heb, ja, dan is het 7 uur, dan is het 8 uur. Dus weet je wel, ik kon dat niet maken eigenlijk. En als ik het maakte, dan was er gigantische ruzie. En dan werd er niet gesproken voor een maand. En dan kwam het toch weer op. Ja, dat komt omdat je gebruikt. En dat wil je niet horen, weet je wel. Ik zei, ja, maar iedereen gebruikt. Ja, maar je gebruikt wel heel veel. En dat verstopte ik altijd. Dus ik deed alles een beetje stiekem. En dat heb ik heel lang vol kunnen houden. Omdat ik dacht van, weet je, niemand hoeft het te weten van mij. Weet je wel, ik heb de fun in, of de fun, wat het met me doet, gebruik ik eigenlijk voor mezelf. Het was ook een spannend ding, weet je, die handeling en het neerleggen en luisteren of er iemand aankomt en het verstoppen, weet je, waar zal ik het nu verstoppen? Stel ze komt, waar ga ik het verstoppen? Dat speelde zich allemaal in mijn hoofd af, van dat het niet mag, stiekem moet, weet je, een fles drank erbij en dan dat je hem helemaal leeg hebt, dat ze dan zegt van, heb je die hele fles gedronken? En dan kreeg je dus troubles. Dus ik weet niet wat ik doe, als ik die fles leeg heb, vul ik hem met water en dan leg ik hem neer. En dan zei ze, oh, ik dacht dat je ging drinken gisteren. Ja. Maar het smaakte niet. Oh, wat goed van je, wat goed. Ja, ja. Er zat gewoon water in. Dat is. Ik weet niet. Het was een soort van spelhandeling. Het bellen, het wachten op de dealer. Het afspreken op een plek. En je komt toch een half uur later. allemaal spanning wat het met zich meebracht. Voor destijds dat ene doel om alleen te gebruiken. En nog niet in te zien dat het een probleem werd.
Ja, toen ik gepakt was, was het gewoon een hel. Ik had dat nooit verwacht. Er waren gewoon te veel mensen die door mij toedoen. En van de mensen waar ik mee werkte vastzaten over de hele wereld. Dus ik dacht, dat moet ik op een andere manier gaan doen. En toen ben ik pakketjes gaan sturen. Via hotelkamers op valse legitimatiebewijzen die ik had uit Amerika. En wat deden we dan? Die zetten we dan in zo'n food saver. Zetten we die pillen erin. En die trekken we dan helemaal leeg. Doen we foliepapier eromheen of carbonpapier. Zodat wanneer het in een röntgenapparaat gaat, dan zie je dat niet. Want ik dacht, nou, dan ga ik geen mensen meer gebruiken. Want ik bleef daar, ja, ik lag daar wakker van 's nachts, weet je. Er was toch iets in mij, gewoon een ethisch iets of een geweten. Mijn geweten die zei van, hey man, dit is niet goed. Er zitten gewoon mensen die hebben grote straffen. En dit kan niet zo lang. Dus dat heb ik op die manier gedaan, dat ik pakketjes ben gaan sturen vanuit hotelkamers. En dan belde ik bijvoorbeeld DHL of TNT was dat toen in die tijd. En die kwamen dan en die haalden die pakketjes op uit die kamer. En die verstuurde ik naar Amerika. En de dag dat ik dat deed, was zilverpapier op. En die maat van mij, die zegt van, ik ga even naar de internetcafé op het Rembrandtsplein. En we hadden alles verstuurd van die kamer. Maar het zilverpapier was op. En dan heeft hij een paar pakketjes zonder zilverpapier heeft hij verpakt. En ik dacht van, ik blijf nog even slapen, want ik was verrot van de vorige nacht. En ja, ze hebben dat getraceerd. En op het moment dat ik wakker werd, ben ik even in bad gegaan. Ben ik mijn kleren aan gaan doen. En het moment dat ik mijn schoenen aan wou doen, kon ik één sok niet vinden. En die heb ik een kwartier gezocht. En het moment dat ik die sok had gevonden, die heb ik toen aangedaan. Ik doe die schoenen aan, ik doe die strik erin. En toen werd er op de deur gebonkt, keihard. En ik weet nog precies waar dat was. Dat was in de Poort van Klever. Het hotel naast de Magna Plaza. En ja, ik had nooit lang vastgezeten. En ja, toen kwamen ze binnen. En toen werd ik gearresteerd. En ik weet nog dat ik op het politiebureau zat. Toen wist ik gewoon van, hey, dit gaat lang duren. En uiteindelijk ben ik in de gevangenis terechtgekomen. En toen keek ik in de spiegel. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik clean werd. Dat was de eerste keer. Dus ik was vanaf mijn 11e was ik aan het gebruiken. En in één keer was ik clean. In de gevangenis. En toen kwamen al die gevoelens omhoog. Mijn angsten kwamen omhoog. Een lage eigenwaarde. Dus ik keek in de spiegel en ik denk, wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk? En het is een hele rare moment om in de gevangenis tot de realisatie te komen dat mijn leven een leugen was. Dat alles wat ik dacht van mezelf niet waar was. En toen werd de angst nog groter. En ik had beloofd, ik ga echt niet gebruiken in de gevangenis. En dat heb ik tot op een zekere hoogte heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment kwamen die gevoelens waar ik in eerste instantie door ging gebruiken toen ik 11 was. Die leegte, die eenzaamheid, niet weten hoe ik met mijn gevoelens moest omgaan. Dat was op een gegeven moment zo uitgekristalliseerd dat ik weer moest gebruiken. En toen begon het probleem, hoe dat zich aandiende, duidelijk te worden dat ik heel erg verslaafd ben.
De laatste 3 jaar van mijn verslaving was het echt dagelijks. Dagelijks. En ik moest weer een nieuwe show maken. En ik merkte, dit gaat gewoon niet. En het ging op een gegeven moment niet meer. Op een gegeven moment krijg je ook last van paranoia. Dus je denkt dat je bent iets aan het doen, maar je denkt dat het anders is. Je denkt dat het publiek iets aan je ziet. Mijn vrouw zag het altijd aan me, weet je wel. Die kon het gewoon zien. In één oogopslag kon ze zien dat ik had gebruikt. En dat is vervelend. Het is vervelend als je erop wordt aangesproken. Kijk, mensen spreken je al aan op wat je doet. Zeg maar met je show of met je verhaal. Maar nu werd ik ook aangesproken op de middelen die ik nam en eigenlijk mezelf aan het kapotmaken was.
En toen ik uit de gevangenis kwam, was eigenlijk alles weg. En ik moest toen opnieuw beginnen. En toen begon de ellende. Want ik had het geld niet meer. Ik had die status niet meer. Ik had die zaak niet meer. Ik had helemaal niks meer. Het enige wat ik had, was een berg chaos en een berg ellende. En ik moest dat gaan opruimen. En ik vond het heel erg moeilijk.
Maar ik zei heel veel dingen af, omdat ik gewoon of te moe was, of te kapot was. Of dat ze aan me zagen dat ik had gebruikt. En dan vooral bij mijn moeder, dat ik gewoon op zondag was gewoon standaard naar mijn moeder toe eten. Maar ik durfde daar haar niet meer onder ogen te zien, omdat ik gewoon betraande ogen had. En het altijd gooide op, ik ben verkouden. Omdat mijn hele neus op een gegeven moment ging vol zitten, vastzitten. Wat ik eraan over heb gehouden is een gat in mijn neusgotje. Dus er zit gewoon een gat in. En dat zorgde ervoor dat ik de hele tijd een soort van, mijn ogen niet helder waren. Weet je, ik kan ook op alle foto's zien waar ik heb gebruikt. Als ik op een première was waar ik wel nuchter was en waar ik niet nuchter was. En dan schrik ik daar toch van. Er zit een soort van waas overheen waar ik niet trots op ben. En dat zag mijn vrouw altijd. Ook al zei ik van, dan gaf ik het toe. Ik zei, maar hoe heb je het dan gezien? Want ik heb vanochtend, ik deed ook 's morgens, hè, maakte niet uit wanneer ik er zin in had. Ik snoof wanneer ik daar trek in had. 'S morgens om 9 uur had ik gesnoven. Nou, en dan dacht ik om 12 uur, 1 uur 's middags, nu stop ik, want om 5 uur komt ze thuis. Dan zal het wel uitgewerkt zijn. En dan nog kon ze zien.
Ik had gewoon heel veel druk van mijn toenmalige vriendin. En van mijn, ik zag het verdriet van mijn moeder. Ik dacht, ik moet dit gaan doen. En dat heb ik jarenlang, ben ik klinieken ingegaan. Niet voor mezelf, maar om anderen tevreden te stellen. En ik zag echt mensen ook dingen delen in klinieken, in groepen. Die begonnen dingen te delen. En dat ik dacht van, nou, dat zou ik nooit vertellen aan iemand. Dat als ik zoiets zou meemaken, dan zou ik dat met me mee het graf innemen. En wat er gebeurde is dat die mensen, die bleven clean. Maar ik was vergeten dat ik zelf ook met heel veel geheimen rondliep. Weet je? En waar ik niet over durfde te delen. Dingen die zijn gebeurd, ook in het verleden. En ze zeggen het ook echt, geheimen groeien in het donker. Weet je? En ik had heel veel geheimen, dus het was bij mij heel erg donker.
Ik zat in de spiegel te kijken, wat ziet men nu dat ik heb gebruikt? Ik zag het niet, maar sommige mensen zagen het wel. Dat je pupillen wat groter worden en dat soort dingen. Maar als je op een podium staat en je hebt daar 800-900 man en die kijken je allemaal aan. Maar die kijken sowieso al. Maar nu denk je, wat kijken ze? Het speelt heel raar in je hoofd. Ik denk dat ik niet vaak, maar wel een aantal keren heb gebruikt. En één keer was denk ik in Apeldoorn, daar weet ik nog heel goed. En daar werd ik paranoia, omdat ik daar mijn tekst kwijtraakte. En normaal gebeurt dat je denkt, waar ben ik? En dan zegt de technicus, je vertelde over die beer. Weet je wel, dat kan gebeuren. Dat is gewoon heel menselijk. Maar dat ik zeg, waar ben ik? En ik heb het idee dat de technicus het ook niet meer volgde. En het is doodstil. En het duurt misschien 30 seconden, of nou niet eens 15 seconden. Maar dat lijkt heel lang te duren. Dat je in paniek raakt. En dat ik een soort van druppel gewoon voel langs mijn neus komen. Dat ik denk, oh shit, er komt nu wat uit. Dat is het dus. En mensen kijken je aan. Ik zeg, ik ben zo terug. Dus ik rende naar dinges toe. Naar de wc om te kijken. Want het was gewoon water, weet je. En ik kom terug. En op dat moment komt dat weer terug. En ik ren weer terug. En dat was de allereerste keer dat ik denk door gebruik. Dat er iets gebeurde gewoon heel eng. Gewoon een heel eng gevoel dat je het gewoon even niet weet. En nogmaals, het is heel menselijk als je iets even niet weet. Of wat was ik nou mee bezig? Maar het was gewoon een totale blockout, een totale angstervaring die ik nog nooit zo heb ervaren. En die kwamen steeds vaker. En niet alleen op het podium, maar die kwamen ook thuis. Als ik op de camera aan het kijken was. En ik weet niet of mensen, als je een camera hebt, camerabeelden en je zoomt in, dan wordt digitale beeld, gaat op een gegeven moment zo bewegen. Nou, ik zag gewoon iemand in de bosjes die de hele tijd zo deed. Nou, en daar heb ik dan 4 uur naar gekeken. En het was bijna elke avond raak. En dan denk je, oké, er gebeurt iets met me wat niet goed is. En godzijdank nog steeds niet het gevaar. Maar wel, ik ben wel in een paranoïde toestand met kinderen. En dat vond ik, daar heb ik heel veel spijt van. Dat ik gewoon mijn kinderen eigenlijk, door middel hoe ik was, in gevaar heb gebracht. Ik heb het één keer gehad dat ik want die camera's werden een soort van obsessie. Want ik dacht, ja, er komt iemand of straks komt er een controle van politie. Of iemand heeft me verraden of de dealer is gepakt en die heeft gezegd, ja, hij gebruikt. Dus ik was continu met die camera's bezig. En het was gewoon overdag. Mijn vrouw was naar de werk. Mijn kind zat in zijn onderbroek en zei, we gaan fietsen. Ik zei, even wachten. Papa ging nog een snuif nemen. En ik kijk op die camera en ik zie gewoon echt iemand in de straat. Die doet gewoon dit zo. En die kijkt zo naar huizen. En ik denk, dat is hem. Ik denk, dat is de dief. En toen ben ik hem gaan volgen met die camera. En mijn kind zegt, papa, ik wil naar buiten. Ik zeg, nee, niet buiten. En ik weet nog, ik had schreeuwen. Was, wacht hier. Ik denk, ik moet de politie bellen. En wat doet die vent? Bij ons huis doet hij dit. Hij dit en hij bukt zo bij het hek. Hij gaat zo gebukt bij het hek. En dan komt een hele grote koffer. Of nee, een tas met gereedschap. Ik denk, nou, die is het hek aan het... Die is mijn hek nu aan het mollen. Dus ik 112 gebeld. Hallo 112, wie wilt u? Ik zeg, politie. Wat is de melding? Ik zeg, ja, er zit hier een inbreker. Hij zit nu bij mijn dinges. Oké, we komen eraan. Dus ik mijn kind in en ik zit zo te kijken. Ik denk, wat doet hij daar? En ik zag hem echt met de sleutel zo bij het hek. Ik denk, oh fuck, die komt naar binnen. Toen ben ik naar binnen gelopen en ik had zo'n hele grote... Hoe heet zo'n ding? Een kapmes. Zo heet dat, mensen. Een kapmes. Maar die was niet scherp. Die heb ik nu wel scherp gemaakt. Voor als je denkt, ik kom straks bij een jeep binnen. Maar die was niet scherp, weet je. Ik koop zo'n kapmes bij de dumpstore, maar die was nog niet scherp. Die had ik vast. En mijn kind had ik in een... Die strampte er helemaal niks van. Ik zeg, daar blijven. Ik denk, ja, als die komt, weet je wel, via tuin, ja, dan krijgt hij een klap. En op een gegeven moment, ik ga toch terugkijken op die camerabeelden. Waar komt die man nou vandaan, weet je wel? Waar heeft hij zijn auto geparkeerd? Dus ik kan met mijn camera kan ik terugkijken. En ik zie dat die auto zo komt, zo, die zag ik net niet. En ik zie dat hij dus bij alle huizen dit doet. Maar hij draait zich op een gegeven moment om zo. En ik zie achter op zijn jas heel groot staan, Ziggo. Ik denk, Ziggo? En daar waar hij naar beneden ging bij mijn hek, daar zit zo'n Ziggo-kast. Maar dat was al te laat. Toen ik terug naar het beeld, hij staat er nog steeds. Toen zag ik een politiewagen zo heel langzaam naar hem toe gaan. Nou, die gingen met hem praten. En die kwamen dan bij mij aanbellen, omdat ze wisten wie had gebeld. Dus ik stond daar in mijn onderbroek. Ik ging heel snel terug naar dat ding. Niet zitten koken. Ja, echt met zo'n kloppend hart. Je had gebeld. Ik zei, ja, ja. En, goed, die agenten kennen me. Hij zegt, nou, die man van Ziggo. Ik zeg, oh ja, stom. Ja, sorry dat ik heb gebeld. Ze, nee, is goed dat u belt. Hoor. Als je echt iets verdacht ziet, dan moet u bellen.
Dus mijn terugvallen, die werden korter, maar excessiever. Die werden alleen maar heftiger. En ondertussen waren mensen om me heen aan het sterven van de verslaving. En ik dacht bij mezelf, nou, dat gaat mij nooit gebeuren. Ik heb uiteindelijk, omdat ik vind het heel belangrijk om dit stuk uit te leggen. Hè? Verslaving is een progressieve ziekte. Dus ik ben drugs gaan gebruiken waar ik nooit van dacht van dat ik ze zou gaan gebruiken. Ik heb op een gegeven moment aan de crystal meth gezeten. Weet je, ik was bijna dood. Ik ben uiteindelijk geëindigd. Hè? Nog ineens geëindigd. Ik ben uiteindelijk heroïne gaan gebruiken en zelfs gaan spuiten. En dan zou je denken van, nou, hier stopt het. Nee, ik was gewoon echt in de ban van de verslaving. Ik was gewoon helemaal vastgegrepen. En ik kon aan geen één kant meer loskomen. En dat kwam gewoon puur omdat ik niet bereid was om eerlijk te worden.
Zeg ook wel dat je probeert alle ballen hoog te houden. Op een gegeven moment gaan de ballen vallen natuurlijk. Ik bedoel, als jij moe bent met deze arm, dan gaan de ballen vallen en dan... Ja, zien mensen dat er iets aan de hand is. En die, weet je wel, allemaal liefdevolle mensen nogmaals, die ik allemaal weg heb geduwd en heb gezegd, ah, dat is niet waar, man. En ja, die gaan op een gegeven moment, weet je wel, toch proberen een gesprek met me aan te gaan. En dat zeg ik, ja, ik weet het. Weet je wel, is iets wat de verslaafde dat zegt, ja, ik weet het. Weet je wel, ja, als je het weet, waarom doe je het dan niet? Op een gegeven moment kwam het ook van andere kanten, weet je wel, dat ik in een televisieprogramma was en dat die producent vroeg, heb jij... Er is iets met je, heb je gebruikt? Nee, ik heb niet goed geslapen. Op een gegeven moment stapelt zich dat op. Ja, dan moet je er wat aan gaan doen. Dus ik beloofde ook om er wat aan te gaan doen. Mijn moeder was verdrietig. Ga dan naar een dokter, zegt mijn moeder. Mijn vrouw was radeloos. Dus ik deed het eigenlijk, weet je wel, wat je vaker hoort, voor hun. Wel, eigenlijk om van het gezeik af te zeggen, om het zomaar te zeggen, weet je wel. Oké, ik ben niet verslaafd, ga ik nu bewijzen. Dus ik naar de kliniek. Nou, het ging goed. Ik kwam terug. Dat heeft 6 maanden geduurd, weet je wel. Alleen ik ging naar een kliniek en toen dacht ik, oké, nou zie, ik heb een maand niks gebruikt. Ik kan het. En het ging goed en ik ben wezen sporten. 'S Morgens vroeg opstaan. Ik zat iedereen op te jutten. En kom op jongens, we moeten ervoor gaan. En positief. En hoefde maar iets te gebeuren. En bij mij was het, ik kreeg een zweepslag waardoor ik niet meer kon sporten. En eigenlijk weer veel thuis zat. En ja, geloof het of niet, je zit veel thuis. En dan belt de dealer natuurlijk. Want de dealer heb je al heel lang afscheid van genomen. Gaat het goed? Ja, maar natuurlijk gaat het goed, man. Weet je, je bent toch ook een inkomstenbron van zo'n man. Weet je, als jij 600-700 euro aan drugs per week afneemt bij iemand, maal 4, dat is een behoorlijk bedrag wat hij mist. Dus dan denk je, ja, zie je, ik heb het 6 maanden volgehouden. Het kan best 1 keer. En dat is mijn grootste fout geweest, nu al 4, 5 keer. Dat ik in herstel kwam bij een kliniek, 1 maand, 3, 4 maanden niks gebruikte. En dan die ene keer dacht, ik kan best een drankje doen. Ja, en dan gaat het fout.
Ik was gewoon een lopend lijk. Ik woog nog 61 kilo. Ik was bloed aan het overgeven. Ik wou gewoon elke dag wou ik gewoon echt dood. Ik dacht van, als ik nu niet meer wakker word, maakt het mij niet uit. Dit is geen leven. En ik was ook nog zo gedemoraliseerd, omdat ik dacht van, beter ben ik er niet meer. Dan hebben mijn dierbaren hebben rust. En dat was gewoon echt een denkfout. Want ik denk dat ik ze daarna, als ik er niet meer was geweest, alleen maar nog meer, met nog meer pijn en frustratie en leegte zou achterlaten. Maar ik kon gewoon ook niet meer nadenken. Weet je, de huisdokter die schreeuwde tegen mij van, jongen, je bent aan het doodgaan. Alsjeblieft, stop er nou verdomme mee. Je bent aan het doodgaan. En ik weet nog dat ik voor de spiegel zat en ik keek naar mezelf en ik dacht bij mezelf, je bent echt aan het doodgaan. En dat was het moment, hè, dat ik dacht van, dat ik echt op de grond viel. Ik kan dat moment nog steeds oproepen. Dat ik op de grond viel en dat ik zei, alsjeblieft, als je er bent, lieve God, alsjeblieft haal me hieruit. Want ik weet het niet meer. En ik denk dat er toen een soort van goddelijke interventie kwam. Iets in mij begon de realiteit te zien zoals die was. De realiteit was dat als ik nu niet iets aan mijn probleem zou doen, zou ik te komen overlijden. Ik had organenuitval. Mijn dochter zei tegen me, papa, ik hou van je, maar ik wil je niet meer zien. Want je doet me alleen nog maar pijn. En dat was voor mij echt het moment dat ik... Dat ik de schep uit mijn handen heb gegooid. Want ik had zo vaak gezegd, dit is mijn bodem. Ik trek dit niet meer. Dit is de laatste keer. Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik heb mijn bodem weer bereikt. Maar zoals ik altijd zeg, elke bodem heeft nog een luik. En toen heb ik 1 ding aan mezelf beloofd. Als ik hieruit kom, ga ik mensen helpen.
De keren dat ik een terugval kreeg en weer naar de kliniek ging, koos ik ervoor dat het wel anoniem was. Maar niet meer zo anoniem. Weet je, omdat ik dacht van, luister, ondertussen had ik boeken gelezen van andere bekenden die ook verslaafd waren. En dat inspireerde mij. Maar ik durfde nog niet te zeggen, jongens, ik ben hartstikke verslaafd. Nee, maar wel dat ik dacht van, ja, weet je, fuck it. Ik ga niet meer in een privé ding. Ik wil ook gewone mensen. Hoe doen die dat dan? Want ik zat in het buitenland en er was toen ook, alles was in het Engels. Nou, is mijn Engels wel oké. Maar toch, ik wilde verhalen horen als ik straks terug ben in Nederland. Hoe doen jullie dat dan? Maar dat was toch raar, weet je. Omdat je dan toch, ja, zo wordt bekeken. Hé, jij. En ik heb het best wel veel geheim kunnen houden. Maar ik kwam er ook mensen tegen die ik op feesten tegenkwam. En die mij vertelden, ja man, nou, toen was je echt ver heen. Ja, serieus. Wat ik me gewoon niet meer kan herinneren. Dus dat gaf wel een iets fijner gevoel voor mezelf. Omdat kijk, als je eerlijk bent, dan ben je gewoon ook eerlijk over je gebruik. Maar als jij bekend bent en je bent niet eerlijk, ja, weet je, dan is het gewoon heel lastig. En ik weet nog steeds dat er heel veel bekenden daarmee kampen. Dat ze heel graag naar buiten willen, maar dat ze bang zijn voor wat mensen gaan zeggen. Dat ze bang zijn wat de fans gaan zeggen. Terwijl ik ze kan vertellen, weet je, en dat hebben we ook met andere bekende vrienden die pas later naar buiten zijn gekomen. Die hebben het allemaal zelf meegemaakt. Maar ik geloof heel graag in die mensen dat ze denken, oh man, dit is zo moeilijk. Ja, het lijkt heel moeilijk, maar geloof me, het is een enorme opluchting.
De laatste keer ben ik toen opgenomen geweest. En toen was ik lichamelijk verslaafd. Hè. Dat is dus lichamelijk verslaafd. Dat houdt in gewoon, als je niet op de juiste manier afkikt, kan je een insult krijgen. En dat houdt in dat je een epileptische aanval kan krijgen. En daar kan heel veel in fout gaan. Je kan bijvoorbeeld je tong inslikken. Je kan je tong kapot bijten. Je kan een hartaanval krijgen. Dus ik ben toen voor lichamelijke afkeek ben ik naar een detox gegaan van de benzo's. Dat zijn slaappillen. Daar was ik heel erg verslaafd aan, want ik heb een slaapstoornis. En door de drugs werd het niet beter. Dus ik slikte heel veel medicijnen, hè, die je normaal van de dokter krijgt. Die slikte ik als Smarties. Ik was lichamelijk verslaafd aan heroïne en ook wat ik net zei, aan de GHB. En ik heb toen nog een foto. Dat is een foto in een rode t-shirt. Dat is een van mijn foto's. Dat als ik die zie, dan weet ik precies nog hoe ik me voelde. Dan sta ik in een detox. Dat is mijn laatste detox geweest. Ben ik 5 weken naar een detox geweest. Normaal ga je daar voor een paar weken naartoe. Maar omdat bij mij zo, ik was echt in een staat. Mijn ziekte was echt in een staat van ontbinding. En toen hebben ze me rustig afgebouwd. Dat heeft 5 weken geduurd en toen ben ik naar de kliniek gegaan. Dat was in Bergenbos. Ben ik daar 2 weken naartoe gegaan en het was een soort van voortraject. Het was een voortraject en toen ben ik naar Zuid-Afrika gevlogen. En toen ben ik in Zuid-Afrika 9 weken gebleven. En daarna ben je klaar. En ik ben toen een fantastische gozer tegengekomen. Die heet Jawad. En ik raakte daar bevriend mee. Het was een Marokkaanse jongen. En die vond gewoon dat het voor mij echt erop of eronder was. En die mijn jongen heel erg dankbaar. Ja, poeh. Die heeft tegen mij gezegd van... ik ben bang als jij nu teruggaat dat het nog niet genoeg was. En dan zou je denken van 5 weken in een detox... En nog een kliniek in Nederland... en dan ook nog 9 weken naar Zuid-Afrika... dat er dan genoeg was, maar hij zag iets. En hij heeft toen tegen mij gezegd van... Hey, jij moet nog naar een andere kliniek in, dan noem het secondary. En ik betaal het. En toen zei ik, daar komt niks van in. En ik was dus zo... Ik zat al in de schulden. Ik had er zo'n pijn op van gemaakt. Hij zegt, ik betaal het allemaal. En ik heb toen tegen hem gezegd, nee, dat ga ik niet doen. En... hij bleef maar zeuren aan mijn hoofd. Hij zegt, doe het nou maar, weet je, maak je niet druk, dit en dat. Ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. En ik weet nog dat er toen een film, hè, die keken we van Halle Berry en Benicio del Toro. Dat ging ook over verslaving. Die keken we in de kliniek. En ik weet nog dat in het weekend was het ook iemand die het heel moeilijk vond om iets te accepteren van iemand anders. Hè? En diegene zei in die film, die Halle Berry, die zei tegen Benicio del Toro, die zei tegen hem, accept the good. En ik belde mijn moeder, ze zei, kan je niet wat langer blijven? En dat was allemaal in diezelfde week. En ik denk dat een van de tekens zijn, dat ik op een gegeven moment, dat hij me nog een keer vroeg om te blijven. En dat hij het allemaal voor me zou betalen. En ik vond dat gewoon heel erg moeilijk. Ik denk dat het ook een stukje ego was, denk ik. Van nee, man, dat kan ik niet aannemen. En toen heb ik wel met hem afgesproken, weet je. Uiteindelijk zei hij tegen me, je blijft gewoon. Toen zei ik tegen me, op één voorwaarde. Ik zeg, als ik het op een dag mag terugbetalen. En toen zei hij, dat is goed, maar dat hoeft niet, hoor. Ik zeg, kijk uit, hè, vriend. En toen zei hij tegen me van... is goed, als jij dat op die manier wil. En toen ben ik nog 4 weken naar de kliniek geweest. En daar kwam een hele andere laag, tikte ik aan. En met heel veel frustratie, pijn en verdriet. En ik heb daar zoveel geleerd in die laatste keer. Dat ik daar de kliniek in ben gegaan. En dat was heel erg bijzonder. Ik ben die jongen echt heel erg dankbaar. Ik denk ook, hè. Dat echt iemand was die op dat moment op de juiste tijd en de juiste plek op mijn pad is gekomen om me daarbij te ondersteunen. En we zijn vandaag de dag zijn we vrienden. We bellen elkaar elke dag. En ja, we zijn hele goede vrienden geworden. En ik heb hem een tijd niet gezien. Maar we zijn weer in elkaars leven. En ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Van als je eenmaal de goede keuzes gaat maken in je leven. En kiest om het positieve te doen. Dat er dan ook positieve mensen op je pad komen.
Ze zeggen ook, je moet één ding veranderen. En dat is alles. Weet je? En het klinkt heel groot en raar. Maar er zit echt zoveel in als jij er echt klaar voor bent. Die knop omzet en echt je best gaat doen. Want ik heb het ook vaak gedaan. Ik zeg, ja, maar ik heb mijn best gedaan. Maar heb je dit gedaan? Nee. Heb je dat gedaan? Nee. Weet je, je liegt tegen jezelf. Ja, maar ik heb er alles aan gedaan. Ik denk niet dat je er alles aan hebt gedaan. Weet je? Want als je er echt alles aan hebt gedaan, dan weet ik zeker dat het gaat werken. En dat jij het ook kan. Dat wat ik heb, dat kan je ook krijgen.
Dus voor de mensen die twijfelen, hè? Maak gewoon die stap, die eerste stap. Want je bent gewoon niet alleen en er is gewoon genoeg hulp. Het is echt mogelijk om van het probleem van verslaving in de oplossing van herstel te komen. Maar alleen gaat het je niet lukken. Je kan niet met hetzelfde hoofd waar je de problemen mee hebt veroorzaakt, de oplossingen vinden. Dat is onmogelijk. En soms zal je zien dat het heel eventjes lukt. Maar dan val je terug in je oude gedrag. En zelfs nog erger. Het is mogelijk om een leven te leiden vol met moed en hoop en rust. En vooral vertrouwen. Maar de enige die dat kan doen, dat ben jezelf.